Namens uw kerkraadgemeente de volgende mededeling. In de middagdienst wordt het sacrament van de heilige doop bediend aan Noah, Josina, Aria, Hendrikse, Schaasma. Morgenavond begint de belijdeniscatechisatie om 9:15 in Oud-Wittenoord. Woensdagavond 1 oktober aanstaande is er een voortgezette belijdeniscatechisatie aan van 8:15 in de Griffemiddenkerk hier in Renswoude. Donderdag 2 oktober is de ouderenreis inloop vanaf 9:45 in Oud-Wittenoord. Na afloop van de dienst kunt u een exemplaar van het kerknieuws meenemen. Graag 1 exemplaar per pastorale eenheid. Collecten zijn vandaag voor de kerk, de diaconie en voor de huisvesting. Opbrengst van de bussen bij de uitgang is voor de voedselbank. Dit alles zo de Heere wil en wij leven, stellen we ons voor Gods aangezicht. Onze enige hulp en onze enige kracht is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft, die nooit zal laten varen, enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de bediening van de Heilige Geest. Amen. We zetten deze dienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 75 en daarvan vers 1, u alleen, u loven wij, ja wij loven u, o Heere, als ook vers 2, als ik het ambt ontvangen zal, wil ik volgens eed en plicht altoos recht doen in het gericht. Land en volk was in verval, maar zijn pijlen stelde ik vast tegen woed en overlast. Psalm 75 vers 1 en 2. We stellen ons gemeente voor de spiegel van Gods heilige wet. We luisteren naar de samenvatting die de Heer Jezus Christus daarvan heeft gegeven. We zingen daarna Psalm 75 vers 3. En we lezen vervolgens 1 Samuel 3 vers 1 tot en met 10. Dus 1 Samuel 3 vers 1 tot en met vers 10 lezen we na het zingen van Psalm 75 vers 3. Dan stellen we ons eerst voor Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Christus vat Gods wet aldus samen. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. 1 Samuel 3 vanaf vers 1. En de jongeling Samuel diende de Heere voor het aangezicht van Eli. Het woord van de Heere was dierbaar in die dagen. Er was geen openbaar gezicht. Het geschiedde ten die dagen als Eli op zijn plaats nederlag en zijn ogen begonnen donker te worden, dat hij niet zien kon, en Samuel zich ook nedergelegd had, eer de lamp Gods uitgedaan werd in de tempel des Heeren, waar de ark Gods was, dat de Heere Samuel riep. En hij zeide, zie hier ben ik. En hij riep tot Eli en zeide, zie hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Doch hij zeide, ik heb niet geroepen, keer weder, leg u neder. En hij ging heen en legde zich neder. Toen riep de Heere Samuel wederom. En Samuel stond op en ging tot Eli en zeide, zie hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Hij dan zeide, ik heb niet geroepen mijn zoon, keer weder, leg u neder. Doch Samuel kende de Heere nog niet. En het woord van de Heere was aan hem nog niet geopenbaard. Toen riep de Heere Samuel wederom, ten derde male. En hij stond op en ging tot Eli en zeide, zie hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Toen verstond Eli dat de Heere de jongeling riep. Daarom zeide Eli tot Samuel, ga heen, leg u neder. Het zal geschieden zo hij u roept, zo zult gij zeggen, spreek, Heere, want uw knecht hoort. Toen ging Samuel heen en legde zich aan zijn plaats. Toen kwam de Heere en stelde zich daar en riep gelijk de andere malen, Samuel, Samuel. En Samuel zeide, spreek, want uw knecht hoort. Tot zover de lezing van Gods woord. We stellen ons gemeente voor Gods aangezicht in het gebed om de Heere om zijn zegen te bidden. En dat is een gebed ook om de werking van Gods geest in ons hart en leven. We doen tevens ook voorbeden en dankzegging voorbeden voor zuster Keuning van de Scheepjesof 25 in Veenendaal, die morgen uitslagen zal ontvangen van belangrijke onderzoeken. We doen voorbeden voor broeder Keurhors van de Barnseweg 52 in Barneveld, die nog verblijft in Bos en Duin in Elios. En als alles goed gaat, komende week ook thuis hoopt te komen. Mogen de heren dankzeggen voor en met de familie Versteeg van Niftrik van de Veldweg 21 in Veenendaal. Die uit Gods hand een zoontje mochten ontvangen, aan wie zij de doopnamen Nathan Gerrit Christian gegeven hebben. En hij hoopt te gaan luisteren naar de roepnaam Nathan. Mogen de heren ook dankzeggen voor de gemeentemiddag gisteren, voor de wijze waarop alles verlopen is en de band die daarin ook onderling werd ondervonden. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, wellicht zijn we nog diep onder de indruk van het prachtige schouwspel dat u tentoonspreidde op deze vroege zondagmorgen. Wanneer we op een hele indrukwekkende wijze ook zien wat licht kan doen. De schepping, gouden gloed die u dan legt, ook over uw schepping. Als een stille lofprijzing, als een verstild lied dat opklimt tot voor uw troon. Dit kan alleen u. Wij mensen kunnen veel, we zijn tot veel dingen in staat. En we gebruiken daarvoor ook vaak de techniek. Maar u spreekt en het is er, u gebiedt en het staat er. Nu geeft dit, opdat we onze ogen zouden opheffen tot u, de bron van alle licht, en onze hoop en verwachting alleen op u zouden stellen. En geef, Heere, dat we misschien al op die manier vanmorgen vertroost werden. Dat de duisternis die ons overviel toen we wakker werden, van zorg, moeite en verdriet, door uw hand genadiglijk ook in het aanschouwen van uw almacht, uw veelkleurige wijsheid werd weggenomen en u de pijn die er ligt in ons leven ook genadiglijk wilde verzachten door de gloed van het licht. We bidden tegelijkertijd, Heere, of u dat werk ook door uw geest in ons hart wilt verlichten. Dat het licht der wereld, de Heere Jezus Christus, de duisternis in ons hart en leven komt verdrijven. En in het bijzonder ook zo uw genadewerk in ons leven openbaar wordt. Voor het eerst, maar ook bij vernieuwing. Als u het behaagt, Heere, om dat niet te doen in het leven van hen die u mogen vrezen. En tegelijkertijd op dit moment ook in duisternis wandelen. U de duisternis laat liggen over hun leven, Heere, in uw soeverein handelen. Geef dat we in de verkondiging van het woord ook mogen leren het geloof dan te beoefenen. En recht te doen aan wat u ons voorhoudt. Is er onder uw lieden iemand die de Heere vreest, die in de duisternis wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam van de Heere en steun op zijn God. Heere, dan kunnen de omstandigheden hetzelfde zijn, ook na ontvangen genade, maar dat we dan toch als een ander mens terugkeren van deze plaats naar onze woningen. Omdat we mogen ondervinden dat uw naam ook gekend kan worden in de donkerste nachten van het leven, omdat u bij machte bent om ook daar uw nabijheid en geborgenheid door het machtige werk van uw geest te laten ondervinden. Gedenk ons, Heere, zoals we hier samen zijn, of thuis of op een andere plaats, nu of op een later moment met deze dienst verbonden zijn, zoek een ieder van ons op in zijn of haar omstandigheden. Heb een bijzonder oog, Heere, en ook een bijzondere zorg voor de weduwe, de weduwnaren, zij die in rouw en verdriet gedompeld zijn in ons midden, ouders die één of meerdere kinderen moesten terugleggen in uw hand, kinderen die opgroeien in verdrietige omstandigheden, zij dat hun vader of moeder er niet is, of door jonge leeftijd uit het leven werd weggenomen, of dat zij hun ouders nooit hebben gekend. Uw ogen, Heren, overgaan het geheel van de gemeente. En wilt u daarom ook genadiglijk uw zorg in ons midden betonen. En geven dat het samen zijn rondom uw woord en ook het zingen van de psalmen, de weg van de gebeden door hen in het bijzonder door u wordt geheiligd en dat u hen wilt vertroosten ook in hun omstandigheden. Zegent u daarom ook, Heren, het samen zijn als gemeente op door de weekse moment. En potmoedig dank als we terugkijken op de dag van gisteren en ook in dankbaarheid mogen terugzien op de gemeente middag en avond. Heb dank, Heere, dat alles ook zo mocht verlopen, dat u kracht, inzicht en wijsheid gaf aan mensen die dit hebben voorbereid, leden uit onze gemeente, dat ook alles mocht verlopen zonder enige verhindering, of zonder dat er iets ernstigs plaatsvond. We bidden tegelijkertijd om uw zegen daarover. Geef, Heere, dat banden die er liggen werden versterkt, dat nieuwe contacten opgedaan mochten worden, en dat u zo ook een band onderling wilt leggen in het midden van onze gemeente. En dat ook dit moment mag bijdragen aan de opbouw van het gemeentelijke leven hier op deze plaats. We bidden u, Heere, voor hen die in grote zorg verkeren. We noemen u heel in het bijzonder ook zuster Keuning. Wilt u met haar zijn? Als ze samen met haar man, kinderen, klein en achterkleinkinderen ook toeleeft naar de uitslagen van morgen. Wilt u met haar zijn, Heer, in het gesprek dat gevoerd wordt met de arts? Hoe de uitslag ook zal zijn, geef dat zij mag zien op u. En dat u daarvoor ook deze zondag die voorafgaat aan morgen wilt gebruiken als een middel in uw hand. Opdat zal luisterend naar uw woord haar leven mag leggen, daar waar ons leven hoort te liggen, in de handen van u. Schepper, onderhouder, voorziener, maar in het bijzonder Heer ook de zaligmaker van ons leven. Zegent u daarom de prediking, ook in haar leven, gedenk haar in haar omstandigheden. Omring onze broeder Keurhorst, Heere, met uw zorg. Geef dat hulp die er is, gesprekken die gevoerd worden, therapie dat op dit moment ook wordt doorlopen, door u wordt gezegend. Dat de last middelijkerwijs wordt verlicht. En dat u zo genadiglijk uw zorg in zijn leven wilt bevestigen en door hem ook in het leven van zijn vrouw en kinderen. Gedenk ook onze broeder op deze dag. Geef hem de rust en de concentratie om naar uw woord te luisteren. U bent daarin niet afhankelijk, Heere, van omstandigheden, noch van zorg en moeite die ons leven kunnen verlammen. Uw geest werkt onwederstandelijk en krachtdadig, ook in deze situatie. Wilt u dat ook bewijzen, Heere, tot roem van uw genade? Wat moedig dank voor alles wat u gaf en liet ook in het leven van de familie Versteeg. Wanneer ze opnieuw uit uw hand kind een zoontje mocht ontvangen. U gaf kracht aan Tamara, u schonk aan hen beide, Heeren, het Nathan, en u wilde, Heere, ook na de bevalling bewaren voor complicaties. Wij zijn maar mens. Zeker in zulke omstandigheden is het leven zo kwetsbaar. We bidden tegelijkertijd, Heere, gedenk dit gezin. Draag het in uw trouw, omringend met uw zorg. Geef dat Nathan in de loop van zijn leven ook leert leven zoals hij heet, als een gave van u, opdat hij zijn leven terug mag leggen als een levend dankoffer in de handen van u, de Heere, schepper van zijn leven. Wilt u daarvoor de ouders bijstaan en aan alles schenken wat zij nodig hebben om ook hun kinderen op te voeden in de vreze des Heeren. Wilt u met ons zijn in deze ochtend. Heren, er kan veel zijn dat ons in onze gedachten hindert. Maar als u uw hand op ons leven legt en het woord beslag legt op ons hart, dan geeft u toch ook de rust en de aandacht om uw woord tot ons te nemen. Wilt u dat verlenen in gunst en in genade? En hoor zo onze beden, om Christus wil alleen. Amen. We zingen gemeenten als inleiding op de prediking, Psalm 74, de versen 4, 9, 11 en 14. Tijdens het voorspel krijgt u de gelegenheid om uw gave aan de Heer en zijn dienst te geven. zingen na het amen van de prediking de avondzang vers 1 en 5. De avondzang vers 1 en 5. Toelevend gemeente na de dagen van Advent. Dat klinkt voor ons gevoel nog ver weg, maar daar zijn we zo. Staat de prediking in het teken van de ark. In het hele Oude Testament is er maar op één plaats aandacht voor de ark. En dat is in de eerste hoofdstukken van het Bijbelboek Samuel. En dat zouden wij niet hebben verwacht, omdat de ark toch het centrum is van Gods heiligdom. Wel, in de komende weken zou de Heer het geven voor duidelijk waarom alleen in dit gedeelte van het Oude Testament de ark centraal staat. Vanmorgen wordt Gods woord daarom bediend vanuit 1 Samuel 3, de versen 1 tot en met 4a. We lezen deze versen nog één keer. De jongeling Samuel diende de Heere voor het aangezicht van Eli. En het woord van de Heere was dierbaar, dat betekent zeldzaam, in die dagen. Er was geen openbaar gezicht. Het geschiedde ten die dagen als Eli op zijn bed plaats nederlag en zijn ogen begonnen donker te worden dat hij niet kon zien. En Samuel zich ook nedergelegd had eer de lamp van God uitgedaan werd in de tempel van de Heere waar de ark was, dat de Heere Samuel riep. God troont op de ark. Dat is het thema voor de prediking in de komende tijd. God troont op de ark. Het gedeelte van vanmorgen tekent drie lijnen. We zien allereerst hoe de duisternis oprukt naar Gods troon. Dat is de eerste lijn. We zien vervolgens hoe de duisternis een aanslag doet op Gods troon. En we zien tenslotte hoe de duisternis teruggeslagen wordt van Gods troon. Dus de duisternis rukt op naar Gods troon. De duisternis doet een aanslag op Gods troon. En de duisternis wordt teruggeslagen van Gods troon. Ik denk dat u vanmorgen ook stil werd onderweg naar de kerk. Ja, het prachtige licht wat de Heere met zijn almachtige hand wierp in zijn schepping. Als je dan voor je gevoel de zonnestralen zo kunt pakken en tegelijkertijd, gemeente, blijft dat buiten ons bereik. Wat is de Heere dan machtig? En wat kan hij dan soms al je ziel verkwikken en vertroosten, zonder dat het woord van God dan nog op de dag van de Heere heeft geklonken. Ik hoop dat jij dat ook zag en ook ziet. En het zal u, denk ik, net als ons ook wel opgevallen zijn dat het 's avonds al steeds vroeger donker begint te worden. En we zeggen dan tegen elkaar, maar ik haast me erbij om dat te zeggen, dat niet iedereen dat zo waarschijnlijk zal zien. We zeggen dan tegen elkaar, de gezellige tijd breekt weer aan. De tijd van sfeerverlichting, van kaarsen, gordijnen dichtdoen en met elkaar zijn. Er zijn er ook onder ons die tegen de donkere dagen die komen opzien, omdat de avonden dankzij lang zijn en het vaak ook 's avonds stil blijft. Licht en duisternis doet veel met ons, met ons gemoed, met onze ziel en met ons psychisch leven. En als we dan de sfeertekening lezen die de Bijbelschrijver hier in het Bijbelboek Samuel neerzet, Gods woord, dan ademt dat allerlei rust en vrede. De avond valt in over de tabernakel in Silo. Ogenschijnlijk is het daar rustig. Eli op zijn oude dag ligt al op bed. Samuel begeeft zich ook ter bed. Samuel ligt in de voortent van de tabernakel in de directe nabijheid van het heilige en het heilige der heiligen. Plaats waar in deze tijd de jongelingen van de priesters, hij ligt daar niet alleen. Er zijn meerdere jongens van zijn leeftijd die de priesters, Eli, Hofni en Pinias bijstaan, assisteren in hun priesterwerk. Waar deze jonge mannen zich neerleggen om te gaan slapen, dicht bij Gods heiligdom, in de schaduw van de ark. Een rustig tafereel, zo lijkt het, als het Bijbelboek Samuel hier was begonnen, bij ons derde hoofdstuk. Maar in de twee voorgaande hoofdstukken vertelt de Bijbelschrijver wat er in het duister allemaal plaatsvindt. Dan is er geen rust, geen vrede, maar dan is er chaos, wanorde en seksuele uitspattingen. De zonen van Eli, Hofni en Pinias, die in de dienst van de Heere staan als priester, brengen de nacht door met andere vrouwen. Het zijn getrouwde mannen, zo wordt ook wel duidelijk in de komende week, maar die heel bewust 's nachts opblijven om daar omgang te hebben met andere vrouwen. En dat dat plaatsvindt in een heiligdom, dat tekent ook meteen de godsdienstige situatie in Israël. Ze doen dat niet thuis, in hun tent of in hun woning, maar heel bewust in het heiligdom. Vanuit de gedachte dat juist door die seksuele omgang vergun maar dat ik maar concreet ben, gemeente, omdat de Bijbel dat ook is. Omdat door die seksuele omgang de gedachte leeft dat je daardoor dichter bij de goden, of in dit geval bij de God van Israël, kan komen. Zeker wanneer je die omgang hebt met een priester van de Heer. Het is niet alleen zondigen tegen het zevende gebod, het is ook zondigen tegen het eerste en het tweede gebod. En in die omgeving is Samuel gebracht. Als vierjarig kind, vier jaar, kleuterschoolleeftijd, door zijn moeder, die hem afstond aan de dienst van de Heer. Hoe kan dat? Dat dit soort situaties in het duister van de nacht zich afspelen. Hoe is dat zo gekomen? Nou, de Bijbelschrijver laat zien dat langzaam maar zeker in de achterliggende tientallen jaren die duisternis vanuit de grensgebieden van het land Israël langzaam maar zeker oprukte naar het centrum van het beloofde land van God en nu al binnengekomen is in het heiligdom van God. Dat begon eigenlijk met een terloopse opmerking waarmee het Bijbelboek Richteren bijna afsluit, namelijk de opmerking dat de Kanaanieten nog in het land waren. En Israël was zich daarvan bewust, Jozua had dat ook aangekondigd vlak voor zijn overlijden, dat de strijd voortgezet moest worden, de gebieden waren al verdeeld onder de stammen. De Heere had die gebieden ook nadrukkelijk toegezegd aan elke stam. En nu was het de taak en de roeping van de stammen om gezamenlijk die laatste restanten van de Kanaanieten, die zeven volkeren die Kanaan bewoonden, zo zagen we in de zomerperiode, om te brengen. Maar de mensen waren op een gegeven moment de strijd beu. Men wilde rust. Terug naar het gewone leven. Terug naar je woning, naar je gezin, naar je akker, naar je bedrijf. En trouwens, die Kanaanieten, dat waren ook nog niet eens de meest beroerde mensen. Daar kon je best mee praten. Ze boden trouwens ook hun diensten aan. Ze wilden graag met je meehelpen op het land. Ze wisten trouwens ook hoe je die akkers moest bebouwen, want zij waren voorheen toch eigenaar van die akkers. En zo was er langzaam maar zeker een soort gewapende vrede ontstaan. Een gewapende vrede die langzaam maar zeker overging in het accepteren van die Kanaanieten binnen Israël. En met het accepteren van die Kanaanieten accepteerde men ook hun godsdienst. En dat kreeg ook een plaats binnen de stammen van Israël. Nee, natuurlijk hield men afstand van de heiligdommen van die Kanaanieten. En natuurlijk was men ook voornemens om zich te houden aan de geboden van de Heer. Maar wat gebeurt er als je zo'n verkering krijgt met een Kanaanitisch meisje? En er gekozen moet worden tussen twee godsdiensten. Waarom zou je eigenlijk kiezen? Je laat elkaar in elkaars waarden. Zij gaat naar haar goden. Jij dient nog steeds de God van Israël. En hoe je dat met de kinderen moet doen, nou dat zien we dan wel. En zo sloopt langzaam maar zeker dat proces van verwatering, van verwording, van vervlakking binnen Israël. De gevolgen laten zich raden, zo tekent het Bijbelboek Richter. Als op enig moment het volk Israël naast de Heer ook de afgoden gaat dienen en de balans steeds meer over begint te slaan naar de afgoden, is het de Heer die zijn volk begint te plagen door die vreemde volkeren naar binnen te sturen, die Israël teisteren, geestelen, zo gebruikt de Bijbel soms dat woord, om het volk zich ervan bewust te maken om terug te keren naar de dienst van de Heer. God roept dan een richter die het volk weer oproept om terug te keren. En ook gaat die richter voor in het dienen van de Heer. Maar met het heengaan, met het overlijden van Jefta, van Gideon, van Barak en van Samgar, valt het volk ook weer terug in dat oude patroon van half om half de Heere wat en de afgoden wat. En als de laatste richter, Simson, uiteindelijk komt te overlijden, is het hek van de dam. Zo beschreven de laatste hoofdstukken van het Bijbelboek Richter. Afgoderij woekert welig binnen Israël. En dat heeft ook gevolgen voor het sociale leven, voor hoe je als mensen met elkaar omgaat. En de Bijbelschrijver van het Bijbelboek Richter, ik kies dan op enig moment voor een afgrijzelijk tafereel dat plaatsvindt binnen Israël. Een man uit de stam van Efraïm, die het niet bij één vrouw kan houden, en daarom nog een jonge vrouw aan zijn huis en aan zijn gezin toevoegt. Maar ze blijkt overspel te bedrijven, ze gaat weer weg bij die man, terug naar Bethlehem, Juda. Stad van David. Die man haalt dat terug. Hij wil terug met haar naar Efraïm. Het is nogal lang reizen en dat lukt ook niet in één dag. Ze brengen de nacht door in Gibea. Een plaats in het midden van het land. Hij ontvangt daar gastvrijheid in een huis, maar op een gegeven moment wordt er op de deur geroffeld door de mannen van die plaats. En die eisen die vreemde man op, om hem te verkrachten. Na veel wikken en wegen, dan wordt de deur open gedaan en die jonge vrouw naar buiten geduwd. En als gevolg van wat er in die nacht met haar wordt uitgehaald, sterft ze in de vroege morgen en ligt ze aan het dorpel van het huis, overleden. Gebeurt in Israël, in het land van Gods belofte. Een man die ziet zijn vrouw daar liggen, die is geschokt vanwege het aanblik. En in plaats dat hij de schuld bij zichzelf zoekt, zoekt hij de schuld bij het volk. Hij verdeelt het lichaam van de vrouw in 12 stukken. Je stuurt die lichaamsdelen door het hele land. Wat gebeurt binnen Israël? Binnen het volk van Gods verbond. En er ontstaat dan beroering onder Israël. 11 stammen mobiliseren hun soldaten en trekken te strijden tegen de stam van Benjamin, een van de meest vooraanstaande stammen in Israël. Er ontstaat een enorme burgeroorlog, vele mannen sneuvelen over en weer. En het is de Bijbelschrijver die dan benadrukt, juist in die laatste 3 hoofdstukken van het Bijbelboek Richteren, dat dit nu het gevolg is van het afvallen van de dienst van de Heere, maar ook dat er geen koning is in Israël. Nu in die situatie moeten we 1 Samuel 3 plaatsen. Die ogenschijnlijk vredige avond waar het langzaam en zeker donker begint te worden in de tabernakel en op de plaats Silo is niet zo vredig als dat het op het eerste gezicht lijkt. En het is de Bijbelschrijver die ook dat beeld van duister en licht gebruikt, en nu zit ik ook bij de eerste versen van ons hoofdstuk, kijk er maar met me mee, die dat beeld van duister en licht ook gebruikt. Ik lees het even, daar staat: de jongeling Samuel diende de Heere voor het aangezicht van Eli, Het woord van de Heere was zeldzaam in die dagen. Dat betekent, de Heere sprak niet meer door een van zijn dienstknechten. Er is dus geen koning in Israël. De priesters richten een ravage aan in de tabernakel, Hofni en Pinias. En de stem van de profeet wordt niet meer gehoord. En dan zegt de Bijbelschrijver, er was geen openbaar gezicht. Dus het woord klinkt niet meer en God openbaart zich niet meer. En dan gaat de Bijbelschrijver verder, ik zit in vers 2. En het geschiedde te dien dagen dat Eli op zijn bed lag. Ik vind het een van de meest aangrijpende momenten, gemeente, in het Oude Testament. Waarom aangrijpend? Omdat het ook confronterend is. Eli is in deze tijd de geestelijke leidsman van Israël, toch? Hij wordt beschouwd als een van de laatste richters. Eli staat in de dienst van de Heer. Eli verkeert dag en nacht in het huis van de Heer. Eli moet toch in de gaten hebben wat de geestelijke situatie is van zijn tijd. Ook hij heeft gehoord van dat verschrikkelijke dat plaatsvond in Gibea. En ook hij moet hebben gehoord van die burgeroorlog die toen ontstaan is. En hoe dat uiteindelijk beslecht is op een manier die Gods goedkeuring niet kan wegdragen. Eli moet toch ook merken dat de Heere die misspreekt. En Eli zou toch ook verlegen moeten zijn om een gezicht van de Heere. Maar als het avond wordt, gaat Eli slapen. Mag ik zo eens op de man of die vraag aan u en ook aan mezelf stellen, gemeente? Heeft u tot nu toe ook lekker geslapen? Of lig je ook wel eens wakker? Van wat er in de samenleving gebeurt? Wetgeving, de abortuswetgeving die gelukkig de kleinst mogelijke meerderheid in de Tweede Kamer is weggestemd. Maar waar was het CDA, om maar een voorbeeld te noemen, in die stemming? De conversiewetgeving die aangenomen is in de Tweede Kamer gaat nu naar de Eerste Kamer. Achter de schermen, misschien dat ik daar later nog eens wat uitgebreider op terugkom, zijn advocaten al bezig met het organiseren van proefprocessen. Ook in de richting van de kerk en van de scholen. Om te kijken of de overheid de plaats kan krijgen binnen de kerk, in pastorieën waar gesproken wordt tussen predikant en mensen die worstelen met hun seksuele geaardheid. Een voet tussen de deur te kunnen zetten binnen de scholen. Zodat op onze scholen niet vanuit het woord uitgelegd kan worden wat de Heer nou met het huwelijk bedoelt. Lig je daar ook wel eens een keer wakker van? Situatie het kerkelijke leven. Waar we verzeild zijn geraakt. En ik denk dat ik niet te veel zeg. Die zorgen ook leven bij de buren. Daar heeft het een ander gezicht. Of houdt het je niet bezig? Heeft het geen plaats in je gebed? Kijk, dan gaan we opeens heel anders kijken naar de ogen van Eli. En er staat, kijkt u met me mee, zijn ogen begonnen donker te worden. Als je niet beter weet, dan zou je denken, nou, de man is oud. Met alle respect voor onze ouderen, maar die krijgt natuurlijk staar. In deze tijd kun je daar nog niet zo heel van aan doen. Maar het is alsof de Bijbelschrijver gelaagdheid inbrengt. Eli is niet alleen oud en de dagen zat. En krijgt als gevolg van zijn ouderdom last van zijn oog. Maar hij mist de stem van God niet. Hij mist God niet. En kan daarom rustig slapen. Maar ondertussen gaat die strijd in dat duister wel verder. Ziet u die beweging, gemeente? Vanuit de rand, langzaam maar zeker, naar het hart. Neemt u dat ook even mee naar uw eigen situatie en ik naar mijn situatie. De vorst der duisternis die komt niet met grof geweld in kerkelijke kring. De vorst der duisternis komt altijd rustig, heeft geduld. Hij wacht ook zijn tijd af, maar heeft wel zijn doel voor ogen. God moet weg. Weg uit het leven. Weg uit een gezin. Weg uit een huwelijk. Weg uit het hart. En hier heeft hij niet alleen Hofni en Pinias mee, buiten bezig zijn, maar hier heeft hij binnen ook Eli mee. Die met wat zijn zonen daar buiten doen, en Eli weet dat, rustig kan slapen. Het is gewoon geworden. Wat niet gewoon mag worden. Wat mag niet gewoon worden? Dat God niet meer spreekt. Want heeft niet alleen de duisternis een geweldige macht, gemeente, hoe we dat zien aftekenen hier in dit gedeelte, maar kijkt u even met me mee, dan maak ik ook de stap naar het tweede punt. Als die duisternis dan in die ark of in die tabernakel binnen begint te dringen, vers 3, kijkt u met me mee, daar staat, en Samuel zich ook nedergelegd had, dan zegt de Bijbelschrijver zo even terloops, eer voordat de lamp van God uitgedaan werd in de tempel van de Heere waar de ark was, en nu moeten alle alarmbellen gaan rinkelen. Waarom? Omdat de lamp van God uitgaat. Dat is de kandelaar. Die zevenarmige kandelaar. Die door de Heere een plaats heeft gekregen in het heiligdom. Als een symbool van Gods aanwezigheid. God is een licht en gans geen duisternis is in hem. Waarvan de Heere nadrukkelijk had bevolen op verschillende plaatsen, bijvoorbeeld in Exodus 27, vers 20 tot en met 21, dat aan het begin van de avond de priester die lamp moet controleren. De olie moet aanvullen. De lont moet knippen, zodat die vlam niet gaan walmen. En er zorg voor moet dragen dat in die hele nacht de lamp blijft branden. Zoals op het altaar in het centrum van de tabernakel de hele nacht het vuur moet blijven gloeien. Als het teken bij dat altaar dat God genadig is, dag en nacht bereid is om de zonde te vergeven. Zo moet die lamp blijven branden midden in de nacht als het teken dat zelfs in de diepste nacht, in de donkerste tijden, in de meest geesteloze periode van de geschiedenis, de Heere er is, kijk naar die lamp. Nu staat er, ik vertaal het maar even letterlijk, gemeente, zoals het staat. Leest u even met me mee. Voordat de lamp van God uitgeblust werd, staat er. Het is niet zomaar dat die lamp langzaam maar zeker uitgaat, hè, zoals wij dat wel eens hebben. Je kaars die brandt dan op en dan kijk en dan zie je op een gegeven moment alleen nog dat vlammetje. Dat met die laatste kaarsvet nog wat gevoed wordt en dan langzaam maar zeker dooft die vlam. Gloeit die pit, walmt het nog wat na en wordt het donker. En de Bijbelschrijver wil zeggen dat die lamp wordt uitgeblust. Door wie? Dan zie je hem daar niet staan. Zo half in het duister. Die duistere macht. Dat is een doel. Die lamp wordt uitgerust. Dat God verdwijnt. En als God er niet meer is, dan is er geen hoop. Dan is er geen adres voor bijvoorbeeld een Hanna, maar ziel uit te storten voor Gods aangezicht. Dan is er geen hoop voor Samuel, het kind dat ze van de Heere heeft gebeden. Dan is er geen toekomst voor Israël, volk dat naar Gods naam is genoemd. Dan is er niets. Dan heeft het leven nog geen zin meer om te leven. Dan zijn we overgeleverd aan de duisternis. En houdt het leven op. Waarom gaat die alarmbel niet in de tabernakel? Nou, Eli ziet het niet. Zijn ogen worden duister. Waar zijn die priesters? Die leven zich uit in het duister. En Samuel, dat kind, is zich van geen kwaad bewust. Is naar bed gegaan in het vertrouwen dat de generatie die verantwoordelijk is voor de dienst van de Heere daar zorg voor zal dragen. Kijk even rond in de gemeente. We hoorden met het zingen van Psalm 75 vers 1 al die kleine kinderstemmetjes, toch? Wat een vertrouwen hebben die kleine kinderen. In hun vader, in hun moeder. Maar ook in ons als gemeente, toch? Ze zijn zich nog van geen kwaad bewust. Ze hoorden vanmorgen in de preek dingen die ze niet eens kunnen plaatsen, gelukkig nog maar. Maar wat een verantwoordelijkheid voor u en voor mij, toch? Weegt dat ook? Drukt dat op je hart? Al zijn het niet eens je eigen kinderen. Al heeft de Heer je kinderen onthouden. Maar als je door de week nou bidt, zie je dan soms ook die lieve snoetjes langs gaan. En is dat wat je uitdrijft naar Gods genade troon? Of is de lamp in je leven al bijna uitgeblust? Leef je zonder God, zonder gebed, zonder hoop en mis je God niet eens? De lamp is bijna uit. En niemand ziet het. Ja, dan wordt het stil, toch? Dan heb je wat vormendienst in silo. Wat rituelen. Nu kunnen we kerkje spelen in 2025. We hebben het misschien als gemeente goed georganiseerd. Met alle respect, u begrijpt wat ik bedoel. Voor de vele mensen onder ons die zich inzetten voor het gemeentelijke leven. Maar ben jij ook verlegen om de stem van de Heer in je eigen leven, in het leven van de kinderen, van de jonge mens, van de jonge gezinnen, brand de lamp op elk adres van onze gemeente? Of is die bijna uitgedoofd? Gaat zo gemakkelijk. En als we dan even gemeente, dan maak ik wel zo meteen de stap naar het volgende punt. Als we dan even die tijd van Eli leggen naast onze tijd. Wat beschikt de Satan dan over veel middelen om vandaag die dag die lamp uit te blussen, toch? Het zijn nog niet eens de meest uitspattende middelen. De drukte van het leven. Idealen die je nastreeft. Hectiek van het gezin. De influences in het leven van onze jonge mens. Sociale media. Film. Allemaal gericht op die lamp. Om die uit te krijgen. Zodat je ook vanmorgen, vervuld met de prikkels die je gisteravond of misschien vanmorgen al hebt opgedaan toen je opnieuw naar je mobiel greep, stem van God niet hoort. En die stem niet eens mist. Maar mag ik het ook wat dichter bij huis trekken? Eli staat in het ambt. En hij kan rustig slapen. U staat voor de klas. U heeft leiding in een organisatie. Wij staan in het ambt, broeders hier, inclusief mezelf. En wees nou eens eerlijk. Liggen we nou regelmatig wakker te worstelen om die lamp? Heere, houd dat licht brandend. Grijpt het ons aan? Als we soms een lange tijd in het midden van de gemeente de stem van de Heer niet horen klinken. Houdt het ons bezig? Als we de grens tussen wereld en het vrezen van de Heer zien vervagen. Nee, dat bedoel ik niet. Die klagende godsdienst die er ach en wee open roept vanuit een stukje zelfverheffing, maar de knieën niet buigt. En in bewogenheid het gesprek aangaat. Als ook slapen. Maar de verlegenheid om het werk van de Heilige Geest. Het worst naar Gods genadetroon. Of de Heere nog in deze tijd doorgaat met het roepen van jonge mensen in zijn dienst. Die lamp blijft branden. Bijna gaat hij uit, wil de Bijbel schrijven, zeggen. En dan maken we de stap naar het derde punt. Bijna gaat hij uit. Kijkt u even met me mee, er staat in vers 3. Samuel legt zich neer, net voordat de lamp van God uitgeblust zal worden. Dat betekent als die lamp uitblust en Samuel zich neerlegt, dan gaat 's morgens de zon weer op, maar blijft het donker in Israël. Dan is het voorbij voor dit kind. En dan maakt de Bijbelschrijver terloops de opmerking aan het slot van vers 3, waar de ark van de Heere was, in de tempel van de Heere. Waar de ark was. Wat is dat, de ark? Wel, de ark is de plaats waar de Heere troont. Het symbool van zijn troon. De Heere regeert. Dat is wat de ark wil zeggen. Maar de ark is ook de mond van de Heere. Heel bewust heeft de Heer ook gekozen voor die vorm. Stelt zich dat maar voor. De ark, een kist, 1,5 meter lang ongeveer. Sterke man zou die ark in zijn eentje kunnen tillen. Boven die ark staan die twee engelen gebogen. En als je dan op een afstand ervoor staat, dan heeft die ark met die gebogen vleugelen zo naar elkaar toe vorm van een mond. Dat is ook de bedoeling van de Heer, want toen de Heer de opdracht had gegeven om die ark te bouwen, u leest dat bijvoorbeeld in Exodus 25, vers 21 en 22, zei de Heer heel nadrukkelijk, vandaar zal ik tot u spreken, van boven het verzoendeksel. Met andere woorden, het is niet alleen de troon van de Heer, waar God troont, maar vanaf die troon spreekt de Heer ook. Daar klinkt het woord van de Heere in Gods heiligdom. Daar beveelt hij en het is er. Daar belooft hij en hij maakt het waar. Daar zwijgt hij en daar hoort hij. Daar verhoort hij de gebeden. Van boven dat verzoendeksel. Het is alsof de Bijbelschrijver wil zeggen, als die lamp wordt uitgedoofd, verstomt de Heer. Dan kan hij niet meer spreken. Dan valt er een stilte in Israël die nooit meer doorbroken zal worden door de stem van de Heer, omdat God er niet meer is. En op dat cruciale moment klinkt vanuit het heiligdom, vers 4, de stem van de Heer. De Heer roept. En als genade. Want waarom zou God nu nog moeten roepen? We zongen het stad en land is in verval. Kijk eens naar Psalm 74, de psalm die we samen gezongen hebben. De plaats van het gebed. Woedt de macht van de duisternis. Waarom zou de Heer nog roepen in het midden van een volk dat naar zijn naam is genoemd? Maar dat zich helemaal uitleeft in de zonde, dat verworden is tot erger dan de Kanaanieten. Waarom zou de Heer roepen in het midden van deze tijd? Wat zou God moeten bewegen om in het midden van onze gemeente het kracht te werken? Waarom zou Gods stem klinken in jouw leven? Terwijl je helemaal niet om God verlegen bent. Er klinken zoveel stemmen die je toelaten in je hart. En dat mag allemaal. En bij één stem draai je misschien heel voorzichtig. Maar langzaam maar zeker je weg. Dat is de stem van de Heere die je roept. Waarom zou God vanmorgen opnieuw in jouw leven roepen? En lees dan vanmorgen, gemeente, we laten Samuel leven voor wat het is. Lees dan vanmorgen niet alleen de roepnaam Samuel, maar lees dan vanmorgen ook eens je eigen naam in. Wat zou God moeten bewegen om jou bij je naam te roepen? En te zeggen, je bent van mij. Dat moet dus ook echt van de andere kant komen. God roept niet vanuit het duister tot het licht. Maar God roept vanuit het licht in de duisternis. Om te trekken tot het licht. En daarin zien we ook de almacht van de Heere, die op een gegeven moment, als die dan bijna is uitgedoofd, als die priester er niet is, als Eli gaat liggen, gaat roepen met kracht. En dan is het aangrijpend als de Heere roept tegen Samuel. Nogmaals, we laten Samuel voor wat het is. Maar Samuel die niet direct de stem van de Heere hoort. En denkt dat Eli hem roept vlak voordat hij nog gaat slapen. Misschien nog even een glaasje water halen voor Eli. Of nog even iets doen voor Eli. Zodat deze man rustig zometeen kan gaan slapen. De nieuwe nacht die voor hem ligt in. Dan is het Eli die niet zegt, Samuel, maar wacht even, ik heb je niet geroepen. Maar jij ligt in het voortent van de tabernakel. Van welke kant kwam die? Wat zeg je? Van binnenuit de tabernakel? Ah, dat is de Heere. Nee, dan zegt Eli, Samuel, heb je wat ingebeeld of zo? Ik heb je niet geroepen. Het grijpt mij zo aan, gemeente. Kind die door de Heere wordt geroepen, aanklopt bij een ambtsdrager. En ik trek het mezelf vanmorgen ook nadrukkelijk aan. En die ambtsdrager zegt niet, kind, dat is de stem van de Heere. Maar die zegt, je hebt je wat ingebeeld, ga maar werken slapen. Dus denken aan een voorval, er zitten hier Sliedrechters, uit de tijd van dominee Smits. Ik heb dat vanuit de overlevering. Dat was een ongemakkelijke man. Ik zeg het maar gewoon zoals het is. Maar hij had wel een fijngevoelige tenen voor geestelijke vragen. Het was een man die niet met jonge mensen kon omgaan. Op de catechisaties was het altijd een puinhoop. Vandaar dat predikanten ingevlogen moesten worden in zijn tijd. Dan kon het nog een beetje gaan. Smits liep een keer door Sliedrecht over de dijk en die hield een meisje aan. Die wilde de dominee spreken en hij reageerde gewoon op een hele lompe manier. En hij wilde verder lopen en toen zag hij in die ogen van dat meisje wat staan. En toen draaide hij zich om. En dat meisje zegt, dominee, ik ben God kwijt. Ik stel die vraag aan mezelf, maar ik stel hem ook heel nadrukkelijk aan de ouderen in het midden van onze gemeente. Als nou in onze gemeente een kind dat aan je vraagt, ik ben God kwijt. Beetje een raap met die vraag. Of stuur je hem of haar met een kluitje het riet in. Lees maar een boekje. Met andere woorden, val mij niet meer lastig. Stappenland was in verval. Maar hoe is het onder ons? En bij oog voor jongeren in het midden van onze gemeente, voor kinderen die worstelen met de vraag, hoe word ik bekeerd? Hoe krijg ik een nieuw hart? Weten we hen dan geestelijke leiding te geven? En herkennen we dan in die vraag de stem van de Heere die roept in het hart van zo'n kind en van zo'n jongere? En zonder dan meteen de handen erop te leggen. Maar kunnen we dan zo'n jongere bij de hand nemen en hem aan de voeten van de zaligmaker brengen? Of weten we niet eens voor onszelf wie een zaligmakend God voor al bederven zoals u en ik kan en wil zijn? Samuel wordt geroepen door de Heere en hij staat als kind alleen. Ga maar terug, Samuel. Dat was al een droom. Wat beweegt God om voor de tweede keer te roepen? En het is alsof de Bijbelschrijver dat extra wil benadrukken. Kijk er voor de laatste keer met me mee naar de tekst. Als de Heere, vers 8, opnieuw roept. Dan staat er nadrukkelijk achter, toen riep de Heere Samuel wederom, ten derde male. En hier komt onze uitdrukking vandaan, driemaal is scheepsrecht. Met andere woorden, als het nu niet gebeurt. Als die stem van de Heere nu niet beantwoord wordt. Dan is de lamp uit. Dan is het voorbij. Toen riep de Heere wederom. Ten derde male. Samuel, Samuel. En dan begint bij Eli opeens een belletje te rinkelen. En hij zegt tegen Samuel, Samuel, als nu de Heere nog een keer spreekt, dan moet je zeggen, zie hier ben ik. Hier zien we de almacht van God, gemeente. Maar die valt wel samen met Gods langmoedigheid, vindt u niet? Die langmoedigheid van de Heere is hier ingebed in zijn trouw. Trouw aan zichzelf in de eerste plaats. Want als we heel voorzichtig op zoek gaan naar het geheim waarom God voor de vierde keer gaat spreken en dit kind roept tot voor zijn aangezicht. Ik zeg het maar met gepaste schroom en eerbied, gemeente, maar dan wil ik toch vanmorgen aan het einde van de preek wel met u op zoek gaan naar wat beweegt God nou. Is dat vanwege Samuel? Nee. Is dat vanwege het gebed van zijn moeder? Ook niet in de eerste plaats. Nee, dat geheim schuilt achter de mond van de Heer. Dat tref je aan in die ark. Waar twee stenen tafelen opgeborgen liggen. En waar die tafelen beginnen met de woorden, ik ben de Heere, uw God. Dat beweegt God. Zijn verbond. En daarachter zijn verkiezende, onbegrijpelijke, aanbiddelijke liefde. Dat is ook het enige waar we vandaag de dag toch nog steeds op treunen terugvallen, gemeente. Doe het niet om ons. Doe het om uw grote naamswil. In deze verwarrende tijd. In deze verworde tijd. Maar dat we terug mogen vanuit de duisternis tot achter de mond van de Heere. Om daar te zien wat God beweegt om in deze tijd, 2025, dwars door alle verwarring heen, door te gaan met zijn eigen werk. Hij regeert. En hij alleen is onze hoop. Hij is ook degene die op dat moment als hij gaat roepen, in één keer die lamp die bijna uitgedoofd was, met eerbied gesproken, volgiet met olie. Zodat die laatste aanslag van de duisternis op die tabernakel mislukt. Omdat die lamp begint te branden. Omdat God een kind roept uit de duisternis tot voor zijn aangezicht. Een kind dat uiteindelijk de weg wordt gewezen door een priester die bijna blind is, geestelijk blind is. Maar met de woorden die door die priester op zijn mond zijn gelegd, tot voor Gods aangezicht mag naderen en tegen God mag zeggen, zie, hier ben ik. Geroepen. Uit de duisternis, om zo meteen als profeet en richter in die geestelijke strijd die woedt in Israël te verkondigen dat de Heere goed is en in hem geen onrecht wordt bevonden. Amen. Laten wij de Heere danken en bidden. Ontfermt u zich over ons, Heere, en over onze kinderen. En wilt u doorgaan met uw werk, door ook in het opgroeiende geslacht alle kinderen en alle jongeren te roepen, persoonlijk met kracht door uw geest, en zo uw genade te verheerlijken, uw trouw te bevestigen en te bewijzen in deze tijd dat u regeert. Moet ook onze zonde beleiden, Heere, van nalatigheid en geestelijke oppervlakkigheid. Dat leven is vaak zo oppervlakkig, zo gedachteloos, zo gevoelloos, als het gaat om de eer van u, de heiligheid van uw dienst, als het gaat om de belangen van de zielen van jong en oud. Maak ons wakker en houd ons wakker, opdat we in het gebed u heilig lastig vallen met uw eigen woord, en door het gebed ook mogen zien op u, zodat onze hoop op u alleen vestigen en niet de eer geven aan de macht van de duisternis. Zegent u deze dag die we van u hebben gekregen. Breng ons, Heere, rondom uw woord en sacrament in deze middag en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Slotpsalm gemeente is psalm 93, dus niet 94 zoals op bord staat, maar 93. En daarvan vers 3, maar Heere, gij zijt veel sterker dan het geweld. Der wateren die uw almacht palen, dat betekent grenzen stelt. De grote zee zwijgt op uw wenk en wil, hoeveel zij bruis, hoeveel zij woede stil. Als op vers 4, uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. 93 vers 3 en 4.
Thank you.
ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.